Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen.
Gemeente, wij worden verzocht te zingen van Psalm 141 en daarvan het eerste en het tweede vers. Ik roep, Heer, in angst tot u gevloden, ai haast u tot mijn hulp en red, hoor naar de stem van mijn gebed, daar ik u aanroep in mijn noden. Mijn been met opgeheven handen klim voor uw heilig aangezicht, als reukwerk voor u toegericht, als offers die des avonds branden. Zingen we met elkaar Psalm 141 en daarvan het eerste en het tweede vers. Voor u zal worden gelezen uit het heilige evangelie naar de beschrijving van Johannes, daarvan het 12e hoofdstuk, de versen 20 tot en met 36, lezen wij vooraf de 12 artikelen en vervolgens van de Dordtse leerregels hoofdstuk 3 en 4, paragraaf 14. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Van de Dordtse leerregels, hoofdstuk 3 en 4, paragraaf 14. Zo is dan het geloof een gave Gods, niet omdat het aan de vrije wil des mensen van God wordt aangeboden, maar omdat het de mens met de daad wordt medegedeeld, ingegeven en ingestort, ook niet daarom dat God alleen de macht om te geloven zou geven en daarna de toestemming of het daadwerkelijk geloven van de vrije wil des mensen verwachtte, maar omdat Hij, die daar werkt, het willen en het werken, ja, alles werkt in alle, in de mens teweeg brengt beide, de wil om te geloven en het geloof zelf, van Johannes 12, de verzen 20 tot en met 36. En er waren sommige Grieken uit degene die opgekomen waren, opdat ze op het feest zouden aanbidden. Deze dan gingen tot Filippus, die van Bethsaida in Galilea was, en baden hem, zeggende, Heer, wij wilden Jezus wel zien. Filippus kwam en zeiden het Andreas. En Andreas en Filippus wederom zeiden het Jezus. Maar Jezus antwoordde hun, zeggende, de ure is gekomen dat de Zoon des mensen zal verheerlijkt worden. Voorwaar, zeg ik u, indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft hetzelfde alleen. Maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort. Die zijn leven lief heeft, zal hetzelfde verliezen. En die zijn leven haat in deze wereld, zal hetzelfde bewaren tot het eeuwige leven. Zo iemand mij dient, die volgen mij, en waar ik ben, al daar zal ook mijn dienaar zijn. En zo iemand mij dient, de Vader zal hem eren. Nu is mijn ziel ontroerd, en wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit deze uren, maar hierom ben ik in deze uren gekomen. Vader, verheerlijk uw naam. Er kwam dan een stem uit de hemel, zeggende, en ik heb hem verheerlijkt, en ik zal hem wederom verheerlijken. De schare dan, die daar stond, En dit hoorden zeiden dat er een donderslag geschied was. Anderen zeiden, een engel heeft tot hem gesproken. Jezus antwoordde en zeide, niet om mijnentwil is deze stem geschied, maar om uwentwil. Nu is het oordeel deze wereld. Nu zal de overste deze wereld buitengeworpen worden, en ik. Zo wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal hen allen tot mij trekken. En dit zeide hij, betekenende hoedanige dood hij sterven zou. De scharen antwoordde hem, wij hebben uit de wet gehoord dat de Christus blijft in der eeuwigheid. En hoe zegt gij dat de Zoon des Mensen moet verhoogd worden? Wie is deze Zoon des Mensen? Jezus dan zeide tot hen, nog een kleine tijd is het licht bij u lieden. Wandelt, terwijl gij het licht hebt, opdat de duisternis u niet bevangen. En die in de duisternis wandelt, weet niet waar hij heen gaat. Terwijl gij het licht hebt, gelooft in het licht, opdat gij kinderen des lichts moogt zijn. Deze dingen sprak Jezus, en weggaande verborg hij zich van hen.
Psalm 22, de verzen 8 en 9. Mijn kracht is als een scherf van sap beroofd. Mijn tong kleeft in mijn mond door dorst gekloofd. Mijn beenderen kan ik tellen één voor één. Hun boos gezicht beschouwt dit wel te vreemd. Psalm 22, terwijl we de verzen 8 en 9 zingen, zal er gecollecteerd worden. Wij willen de collecte van harte en uw milddadigheid aanbevelen. gemeente, er waren wat Grieken en die wilden Jezus wel eens zien. Dan geeft Jezus een opmerkelijk antwoord. Hij zegt, de Zoon des mensen zal verheerlijkt worden. Maar in welke weg zal dat nu gaan? Dat moeten de discipelen weten. Dat moeten die Grieken ook weten. Want alleen wanneer Christus door die weg zal gegaan zijn, dan zal de middelmuur des afscheidsels gebroken worden. En dan zal het evangelie van vrije genade niet alleen bij de Joden worden verkondigd en gepredikt, maar juist ook gaan tot de heidenen. Hoe wordt nu Christus verheerlijkt? Dan geeft hij een eenvoudig beeld. Als nu het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, dan blijft dat graankorreltje alleen. Maar als dat graankorreltje nu in de aarde valt en sterft, zo brengt het zelf veel vrucht voort. Wat bedoelt Christus? Hij wil niet alleen blijven. Hij wil niet alleen blijven. En daarom gaat hij sterven. Hij wil zijn gemeente hebben. Ik wil dat die bij mij zijn, die gij mij gegeven hebt. Ze waren uwe, en gij hebt mij dezelfde gegeven. Een schare die niemand tellen kan, in welke weg verkrijgt hij ze? Hij moet ze betalen met de dure prijs van zijn dierbaar bloed. Daarom moet hij sterven. Hij zal in het stof des doods worden gelegd, net als dat tarwegraan. En dan zal hij weer opstaan. En als zijn ziel zich tot de schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen. En dan gaat het welbehagen des Heren door zijn hand gelukkiglijk voort tot op de jongste dag. Welke dood gaat Christus sterven? Dat zegt hij een paar versen later. Dierbaar onderwijs in Johannes 12. Die zei, als ik van de aarde zal verhoogd zijn, dan zal ik hen alle tot mij trekken. Dat trekken, dat wijst op een krachtdadig werk Gods. Christus zal ze trekken uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Christus zal ze verlossen. Hij zal ze tot zich trekken. Die hij zal krijgen, daarvoor zal hij niet alleen de prijs betalen. Hij zal ze in zijn lijden, in zijn sterven, door zijn dood en door zijn bloedstorting tot zich trekken. Hij doet dat ook, eeuwig wonder van genade, dat hij niet alleen de prijs heeft betaald, maar dat hij ook zorgt dat al de zijnen met die zondares aan zijn voeten zullen terechtkomen, om door hem gezalig te worden. Als ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal ik hen alle tot mij trekken. Hoe gaat dat nu, gemeente? We zagen vanmorgen zo een zondares aan Jezus' voeten. We gaan eens even in het Oude Testament, daar in de woestijn. Daar is een murmurerend volk, het zijn zondaren. Het zijn evenwel verbondskinderen, maar ach, het zijn gevallen Adamskinderen. Ze murmureren over de weg. En dan zendt de Heere vurige slangen. En die beten het volk. En daar stierven er veel van het volk. En dan gaan ze schuld belijden en tot Mozes roepen. Dan neemt de Heere de slangen niet weg, maar de Heere geeft een middel ter genezing. Hij zegt tegen Mozes, maak u een koperen slang en stel die op een stang. En alle die op die koperen slang zien zullen genezen worden. Mozes stelt die slang op een stang die hij verhoogt. En alle die gebeten waren, of ze nu dichterbij lagen of verder weg lagen, alle die gebeten waren, en met de ogen richtte op die koperen slang, die voelde de genezende kracht van God en die werden genezen. Wel nu zegt Jezus tegen Nicodemus in Johannes 3, zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En nu weet ik wel dat er vanavond uitroepen, Heere, kom toch mijn ongelovigheid te hulp, want ik kan niet komen bij Golgotha. Zo moet er een volk getrokken worden, dat zal hij ook doen. Luister dan naar de schrift en smeek om de toepassing door Heere Geest, want die dierbare middelaar die wil zijn kerk toch hebben. En daarom liet hij zich leggen in het stof des doods. Als hij de prijs betaalt, dan zal hij in het betalen van de prijs de zijne tot zich trekken, opdat ze verlost zouden worden van de zonde en van de schuld, van de ongerechtigheid en van de straf, opdat ze met hem zouden worden, door hem zouden worden hersteld in Gods gunst en in zijn gemeenschap. Want vanwege de gerechtigheid en de waarheid Gods kan niet anders voor onze zonde betaald worden dan door de dood van de Zoon Gods. En welke dood moest hij nu sterven? We gaan onze Heidelberger vervolgen. De zondagen 15 en 16. We lezen nog vraag en antwoord 39. Heeft dat iets meer in dat hij gekruisigd is geweest dan of hij met een andere dood gestorven ware? Ja, het, want daardoor ben ik zeker dat hij de vervloeking die op mij lag op zich geladen heeft, terwijl de dood des kruises van God vervloekt was. Vraag en antwoord 40. Waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? Daarom dat vanwege de gerechtigheid en waarheid Gods niet anders voor onze zonde kon betaald worden dan door de dood des Zoons Gods. Waarom is hij begraven geworden? Om daarmee te betuigen dat hij waarachtiglijk gestorven was. De lijdende borg, veroordeeld tot de kruisdood. Met Gods hulp letten wij op drie gedachten. Verlossing door zijn kruisiging. Betaling door zijn dood. Zekerheid door zijn begrafenis. De lijdende borg, veroordeeld tot de kruisdood, verlossing door zijn kruisiging, vraag en antwoord 39. Betaling door zijn dood, vraag en antwoord 40. De zekerheid door zijn begrafenis, vraag en antwoord 41. Gemeente, het was niet eender met welke dood Christus zou gaan sterven. Denk even mee. Welke dood moest Christus sterven? In de eerste plaats, gemeent, zijn bloed moest vloeien, zichtbaar vloeien. Want er geschiedt alleen maar vergeving door bloedstorting. Dus dat moest in zijn sterven kunnen gebeuren. In de tweede plaats, er mocht van hem geen been gebroken worden, want hij was het ware paaslam, waarvan de Heere duidelijk in Exodus 12 zegt dat er van dat paaslam niet één been mocht gebroken worden. Dat moest in zijn geheel worden gebraden, in het vuur en op tafel gelegd, opdat ieder zou zien, daar ligt een lam. Dus er mocht van Christus geen been gebroken worden. Zijn bloed moest vloeien, dus hij kon niet een natuurlijke dood sterven, want dan gebeurt het lang niet altijd dat er bloed vloeit. Er mocht geen been gebroken worden. Hij mocht dus niet gestenigd worden of zo, want dan worden er zo gemakkelijk benen gebroken. Dan is er nog iets. Christus, die moest ook begraven worden. Dat zien we straks in onze derde gedachte. Dus hij moest een dood sterven, waarop de begrafenis kon volgen. Niet verbrand, dat het as weg zou waaien, dat kon niet. dan tenslotte gemeend, hij moest een dood sterven waarmee hij de vloek weg kon dragen. Dat moest gebeuren. De vloek ligt op een ieder van ons. God leert het zijn volk. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven staat in het boek der wet om dat te doen. Ten slotte geeft Pilatus Jezus aan het Sanhedrin over. Geeft hij het Sanhedrin de vrijheid om Jezus te doden. Dan moeten we letten, gemeente, op de gang van zaken. Want dat is opmerkelijk. De Joden voerden het doodvonnis uit door steniging of door het zwaard. Maar dat mocht dus niet gebeuren. De dood met het zwaard is diep en grijpend, maar was op zich niet vervloekt. Zo kon Christus, mocht Christus, zou Christus niet sterven. Het is opmerkelijk dat het Sanhedrin, de Joden, de Joodse Raad, Pilatus maar blijven vragen, blijven verzoeken om Jezus te kruisigen. De Romeinen pasten de kruisdood toe, en nu opletten, bij misdadigers, bij snode misdadigers, bij slaven. Dus de Joodse Raad, gemeend, wil dat Christus zulk een vreselijke dood sterft als de grootste misdadiger, als een slaaf die de grootste misdaad had begaan. De kruisdood werd door sommigen wel de meest smartelijke, wrede dood genoemd. Nu de Joden, die principieel iemand niet mochten kruisigen, roepen luidkeels uit tegenover Pilatus. Kruis hem, kruis hem. Zo diep was nu het Sanhedrin gezonken om die Christus der Schriften, die geen zonde gekend nog gedaan had, en wiens mond geen bedrog nog onrecht werd gevonden, over te geven tot de dood des kruises. En u begrijpt, het is alles naar Gods eeuwige raad. Christus moest de vervloekte kruisdood sterven. Het was niet alleen een vervloekte dood, kom ik zo op terug. De kruisdood was een smartelijke dood. U begrijpt het, gemeent, we hebben dat niet uit te leggen. Zeker wanneer kruiselingen voor hun kruisiging nog eens gegezeld werden. Ploegers hebben op mijn rug geploegd. Ze hebben hun voren lang getogen. Dan werden de handen en de voeten doornageld met spijkers. En daar werden ze gehangen. Vaak in de brandende oosterse zon, in de hitte. En de kruisdood was een langzame, smartelijke dood. Koortsen sloopt het lichaam, ontzettende dorst, te branden in de zon. Het was ook een smadelijke dood. Dan zeg ik wel eens tegen onze catechisanten, je moet het je heel even voorstellen. Midden hier in Elspeet worden drie kruisen opgericht en daar zouden drie bekende Elspeters worden gekruisigd. En je vader zou erbij zijn. Kleren werden afgerukt. Nog enig kledingstuk of helemaal niks. En daar hing een kruiseling. Ieder die kon komen kijken, die kon dat doen. Voor het oog van vijanden. Voor het oog van vrienden. Voor het oog van familieleden. Hing iemand daar. Diep ingrijpend. Christus heeft talloze smaadheden geleden. zegt ons avondmaalsformulier, daar behoorde ook zijn kruisdood bij. Opdat zijn kerk nimmer meer te schande zou worden. Dan hebben wij de vervloekte dood. Wat is de vloek eigenlijk? De vloek van God. De heilige vloek. Gemeente, keer eens tot u in met de waarheid. De heilige vloek van de rechtvaardige God, waarmee hij een mens vloekt. Het is Gods heilig ongenoegen over onze zonde. De vervloeking, dat is nu de samenvatting als het ware van alles wat vanwege de zonde over de mens gekomen is. Dat is de straf der zonde, dat is de dood, de drievoudige dood. Dat is de schuld der zonde, een hemelhoge schuld. Wij hebben geen kwadrantpenning om te betalen. De gevolgen van de zonde, allerhande ellendigheid. Het uitnemendste van dit leven is moeite en verdriet. En het wordt snellijk afgesneden en wij vliegen daarheen. Wat is nu eigenlijk de vloek van God gemeend? Het is het van God verlaten zijn. Wat Christus aan het vloekhout des kruises heeft uitgeroepen in bittere zielensmart. Weet ge, als de Heere onze ogen gaat openen en het gemis gaat openleggen. En wij komen erachter dat wij van nature zonder God op de aarde zijn. Dan voelen we daar iets van. Van dat vreselijke zonder God op de wereld. Vreemdelingen van de verbonden der belofte. Zonder Christus geen hoop te kunnen koesteren op de eeuwigheid. De ellendigste. Oh, zo gaan ze over de aarde. Gemeente, het hoort alles bij de vloek. De vloek is het tegendeel van de zegen. Die vloek die kwam nu openbaar in het hangen aan het vloekhout des kruises. Het was of de aarde zei, ik wil u niets meer dragen. En het was of de hemel zei, ik wil u niet ontvangen. Daar hing een gehangene tussen de hemel en de aarde. Die droeg de vloek, want God had gezegd, een opgehangene is Gode een vloek. En nu, wat is nu de vrucht? Ach gemeente, dan zegt de apostel, Christus heeft ons verlost van de vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons. Want er is geschreven, vervloekt is een iegelijk die aan het hout hangt, die zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. Kerk des Heren, lijst de vrucht. Opdat wij de zonde afgestorven zijnde, beleven en welzijn een volgende keer, der gerechtigheid leven zouden, door wiens striemen gij genezen zijt. Christus hangt aan het vloekhout des kruises. We betreden het heiligdom gemeend van het lijden en sterven van Sions betalende borg. Hij heeft zijn gezegend lichaam aan het hout des kruises laten nagelen. We hopen het volgende week weer te lezen, opdat hij het handschrift onzer zonde daaraan zou hechten. Dat is die lange, bange schuldsbrief die ligt op de kerk. Het handschrift hunner zonde wat hen veroordeelt, wat hen vervloekt, wat hen schuldig stelt. Die lange, bange schuldsbrief. Christus heeft het handschrift van de zonde van zijn kerk aan het hout genageld. Hij nam de vloek van al de zijnen op zich, opdat hij de zijnen met zijn zegeningen vervullen zou. Gemeente, als de borg zijn kruis draagt en uitgaat naar de gerechtsplaats, dan volgen hem de dochters, de vrouwen van Jeruzalem, wenende. En u weet wel wat Jezus dan doet. Dan staat hij stil en keert hij zich om met het kruishout op zijn rug. En dan zegt hij iets. Weent niet over mij, maar ween over uzelf en ween over uw kinderen. Gemeente, hebt u alles leren wenen over uzelf? Smeek God om de overtuiging van zonde en gerechtigheid en oordeel, opdat u als die zondares zou gaan wenen, zo u nog nooit geweend hebt. Weent niet over mij. Ze weende over Jezus. Ze hadden medelijden met Jezus, maar ze kenden zichzelf niet. Ze kenden hun zonde niet, hun strafwaardigheid niet. Ze zagen niet wat Jezus deed. Daartegenover was er een erfenis. Die begonnen het te verstaan, dat hij nu zich overgaf tot in de dood des kruises, opdat hij in die weg de gerechtigheid en de waarheid Gods vervullen zou. Het is onze tweede gedachte, de betaling door zijn dood. Waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? Daarom dat vanwege de gerechtigheid en waarheid Gods niet anders voor onze zonde kon betaald worden dan door de dood van de Zonen God. Er staat niet, gemeente, waarom heeft Christus zich tot in de dood willen vernederen? Dat is ook waar. Hij wilde het. Daartoe gaf hij zich in de eeuwige vrederaad. Zie, ik kom. In de rol des boeks is van mij geschreven. Ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen. En uw wet is in het midden mijns ingewands. Ik draag uw heilige wet, die gij de sterveling zet. Hier staat moeten. Christus moest sterven. Wij ook. Wij moeten sterven. We denken zo wel eens, gemeente, wanneer we nu al 11 jaar in uw midden zijn. Hoeveel hebben wij er al weg zien vallen? En dat is ingrijpend. Grote lege plaatsen in de kerk. Het komt ook door vele ouderen die ons ontvielen en die niet meer naar de kerk kunnen. U en ik, jong en oud, we zijn stervende aan het sterven. En we weten met ons verstand allemaal de oorzaak. Maar gemeent, heeft die oorzaak u nu wel eens in de binnenkamer doen buigen? Ten dagen, als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Wij hebben dat proefgebod, het was zo goed. In het gehoorzamen zouden we het eeuwige leven beërven, gemeend. Nee, God spande geen strik. We hebben moedwillig, vrijwillig, willens en wetens van die boom gegeten en het gebod overtreden en het werkverbond verbroken. Hij scheurde ons los van de bron van licht, leven, zaligheid, dan wacht de dood, de duisternis, de rampzaligheid. Ten dagen, de bezoldiging der zonde, het loon, het soldij, de zonde voleindigd zijnde baart de dood. Het oordeel van de drievoudige dood ligt op ons gemeente. Voor de tijdelijke dood moet ik uit de geestelijke doodstaat worden opgewekt. Anders moet ik de eeuwige dood sterven. Nu is er een ander gekomen die de dood wilde sterven, opdat hij voor al de zijnen de tijdelijke dood zou maken tot een doorgang tot het eeuwige leven. Hij zal ze verlossen van de eeuwige dood door ze in de tijd te roepen uit de geestelijke dood. Waarom moest nu Christus sterven, gemeente? Het is zo heel schriftuurlijk dat hij het moest de dood ingaan. In Matteüs 16 gaat hij zijn jongeren onderwijzen. Ze wilden wel met Jezus zalig worden, maar nu gaat hij zeggen dat ze door zijn dood zalig zullen worden. En dat is een les die de kerk leren moet. Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te vertonen vanuit de schrift dat hij moest heen gaan naar Jeruzalem en veel moest lijden van de overpriesters en de schriftgeleerden en gedood worden. Hij moest. Het kon niet anders. Denk aan het onderwijs aan de Emmausgangers. Hij was de dood ingegaan. En met hem was al hun hoop vergaan. Dan zien ze het niet meer. Er zitten er vanavond ook wel thuis en bij ons hier. Die steeds maar licht over licht nodig hebben. Gods kind kan wel eens wat horen. Het kan wel eens wat doen. Maar dat ze de inhoud niet verstaan. Het is een wonder dat de Heere telkens terugkomt. En maar blijft onderwijzen. Dat zijn kinderen het verstaan van toen aan. Die Emmausgangers, die hadden alleen maar raadsels. En alleen maar een verloren leven. En alleen maar een gapende afgrond voor zich. En een gesloten hemel. En ze wisten het ook niet meer. En dan gaan ze naar huis. En daar voegt zich een derde bij zich. Wat is er toch aan de hand? Waar hebben je het over? En waarom kijk je zo bedrukt? Bent u alleen een vreemdeling in Jeruzalem? En weet u dan niet de dingen die deze dagen daarin gebeurd zijn? O, welke? Ja, de dingen aangaande Jezus, de Nazarener, welke een profeet was, krachtig in woorden en in werken, voor God en al het volk. En hoe onze overpriesters hem hebben genomen en hem hebben gedood. Het is heden de derde dag dat al deze dingen geschied zijn. En onder ons zijn er naar het graf geweest. En ze zeggen dat graf open was. En dat ze gezicht van engelen gezien hebben die zeggen dat hij leeft. Maar hem zagen zij niet. O, onverstandigen en tragen van hart. Om te geloven hetgeen geschreven staat in Mozes en in de profeet. En dan opende dienaar des goddelijke woords Christus de schrift. En hij loopt zo door de rollen des boeks. En hij predikt zichzelf. En hij predikt de gerechtigheid en de waarheid Gods. Hij predikt Gods deugden. Christus moet sterven. Dat is een goddelijk moeten. Niet vanwege zijn eigen zonde, maar in de staat van zijn vernedering was hij schuldenaar aan het recht Gods. Voor zijn ganse uitverkoren kerk. Hij moest aan dat recht genoeg doen. Hij is als borg de dood ingegaan. Op zijn lijden moest zijn sterven volgen. En op zijn sterven moest de begrafenis volgen. Waarom? Vanwege de gerechtigheid en de waarheid Gods. Twee deugden van God. Katechisant, de meesten van jullie hebben het geleerd uit Hellenbroek. Wat is Gods gerechtigheid? Weet hij het nog? Moet niet vergeten hoor, zulke belangrijke antwoorden. Want jonge vrienden, je krijgt er allemaal mee te maken. Dat is echt waar. Je krijgt er allemaal mee te maken. Hoe je het ook draait of keert. We krijgen er allemaal mee te maken. Niet één uit. Wat is dan de gerechtigheid Gods? Die volmaaktheid in God, waardoor hij alle zonde haat en straft. Dus de waarheid en de gerechtigheid, dan is de gerechtigheid, die volmaaktheid, die eigenschap, die deugd in God, waardoor hij de zonde haat en straft. God is terrein van ogen, dan dat hij het kwade zou aanschouwen. Terrein van ogen. Hij kan met de minste zonde geen gemeenschap hebben. Hij kan van zijn heilig recht geen afstand doen. Dan zou hij zichzelf verloochenen. Dan zou hij ophouden de algenoegzame volmaakte God te zijn. Want de rechtvaardigheid is God zelf. En dan de waarheid Gods, wat betekent dat nu eigenlijk? Dat God altijd doet wat hij gesproken heeft. Hij vervult zijn belofte, het is trouw al wat hij ooit bevallen. Het staat op recht en waarheid, Paul, als op onwrikbare steunpilaren. Hij is die verlossing zond aan al zijn volk. Hij zal het verbond met hen in eeuwigheid bewaren. Het is trouw. Hij is waarachtig. Wat hij gesproken heeft, dat maakt hij waar. Maar dat doet God niet alleen ten opzichte van zijn belofte, dat doet hij ook ten opzichte van zijn bedreigingen. Ten dagen als gij daarvan eet, dan is God ook waarachtig. Maar zo zijn kinders ooit mijn zuivere wet verlaten, zo het richtsnoer van mijn wet ter regeling niet kan baten, zo zij ontheiligen wat ik heb voorgeschreven, dan mogen zij gewis voor mijn straffen beven. Christus moest dus de drievoudige dood ondergaan. Lijden, sterven. Zijn lijden moest met de dood besloten worden. En zijn lijden en sterven moest in het graf geëindigd worden. God was niet eerder tevreden dan dat Christus zou uitroepen, het is volbracht. Toen werd de toorn Gods geblust, de hitte van Gods gramschap gesteeld en scheurde het voorhangsel van boven tot beneden. Christus doorworstelde de geestelijke dood. Van God verlaat. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaat? In de drieurige duisternis doorworstelde hij ook de eeuwige dood. Het eeuwig straflijden in de hel heeft de eeuwige zonen Gods in zijn menselijke natuur in een korte spannen tijd doorworsteld. Hij sterft ten slotte de tijdelijke dood. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En het hoofd buigende gaf hij de geest. En knikt hij, zegt Hellenbroek, u weet het wel, zijn gemeente toe. Dat deed ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Is wat gemeend. Aan Gods recht is genoeg gedaan. De waarheid is vervuld geworden. Christus heeft alles op hen aangebracht. Luister gemeend. Dat was nu van eeuwigheid door Christus beloofd. Het was een moeten naar Gods eeuwige raad. Deze naar de bepaalde raad en voorkennis Gods overgegeven zijn. Hebt gij genomen, door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood. Daarom verteerde Gods gerechtigheid Adam en Eva niet, toen ze het verbond verbraken en het proefgebod overtraden en van de vrucht aten en zich van de levende God losscheurde. Gods gerechtigheid verteerde hen niet. Is dat een wonder geweest? Het verbond verbroken, gezondigd. God roept hen, dagvaart hen, stelt hen voor zijn heilig recht. En daar gaan Adam en Eva verstaan dat God dwars door hun diepe val heen zijn deugden gaat verheerlijken. En dat door de Zoon van zijn eeuwig welbehagen, die hij daar gaat beloven, in die heerlijke moederbelofte. Ik zal vijandschap zetten, tussen u en tussen deze vrouw, tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorzelen, en gij zult de verzenen vermorzelen. Christus sterft. In zijn sterven vermorzelt hij Satans kop. Christus moest de dood in. Waarom? De dood van de Zoon God is het enige betaalmiddel voor de zonde van de zijne. Onze Vader gemeend hebben het zo kostelijk verwoord. Als onze Nederlandse geloofsbelijdenis leest in artikel 20, u kent het wel, wij geloven dat God, die volkomen barmhartig en rechtvaardig is, zijn Zoon gezonden heeft om aan te nemen de natuur in de welke de ongehoorzaamheid was begaan, om in die natuur te voldoen en te dragen de straf van de zonde door zijn zeer bitter lijden en sterven. Zo heeft dan God zijn rechtvaardigheid bewezen tegen zijn Zoon, als hij onze zonde op hem gelegd heeft en heeft uitgestort zijn goedheid en barmhartigheid over ons, die schuldig en der verdoemenis waardig waren. Voor ons gevende zijn Zoon in de dood, door een zeer volkomen liefde en hem opwekkende tot onze rechtvaardigmaking, opdat wij door hem zouden hebben de onsterfelijkheid en het eeuwige leven. Lees thuis artikel 21. Het is een vervolg daarop. Deze dood van de Zoon Gods is de enige en volmaakte offerande en genoegdoening voor de zonde, catechisanten, van oneindige kracht en waardigheid, overvloediglijk genoegzaam, tot verzoening van de zonde der gehele wereld. God moet mij iets leren door zijn geest. Dat ik een zondaar ben, net als die zondares. Dat ik des doods schuldig ben. En dat God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschiede. En dat vanwege de gerechtigheid en de waarheid God niet anders voor onze zonde kan betaald worden. Gemeente, jonge vrienden, moet je niet zeggen, dat is toch iedere keer wel somber, dominee. Ik geloof wanneer God overtuigt en ontdekt en een weinigje liefde in het hart legt, dan gaat dat volk meer en meer beleiden wie ze voor God zijn. En meer en meer beleiden een zondaar te zijn. Een strafwaardig gevallen Adamskind te zijn. Wanneer God in terecht zou treden, ach, ze kunnen niet bestaan. Weet ge, dan krijgen ze schriftuurlijk onderwijs. Op die grote verzondag moesten twee bokken genomen worden. De schrift aandachtig lezen, gemeend. Twee bokken. Die ene bok moest aan Aaron zijn hoofd opleggen. En die moest beladen worden met de schuld van het volk. En die moest worden weggezonden de woestijn in. De zonde die moest worden weggedragen. Het volk zou de bok nooit meer zien. Hier gaat Christus met zijn kruis Jeruzalem uit. Buiten de poort geleden, volk, uw borg draagt uw zonde weg. Opdat ze geworpen zouden worden in een zee van eeuwige vergetelheid. Maar de bloedstorting dan, wel luister, die andere bok, die moest sterven, zijn keel doorsneden worden en het bloed opgevangen en gesprengd in het heilige der heiligen. En dan is God met zijn volk nu tevreden. Jacobs gevangenen maakt gij ook vrij. Ons Pascha is voor ons geslacht. Er is genoeg gedaan. Het is volbracht. Wat een ruimte. Wat een zaligheid. Christus maakt zijn volk vrij. Door zijn dood en door zijn bloedstorting. We gaan ervan zingen. Psalm 31, 11e, terwijl zij samen zich verbinden, besluiten zij mijn dood. Maar Heere, ik vertrouw in nood op u. In uw hand zijn mijn tijden, ik verlaat mij en mijn leed op u alleen. Psalm 31, de verse 11 en 12. Thank you. De lijdende borg, veroordeeld tot de kruisdood. Verlossing door zijn kruisiging, betaling door zijn dood, zekerheid door zijn begrafenis. Waarom is hij begraven geworden? Om daarmee te betuigen dat hij waarachtiglijk gestorven was. Gemeente, wat een droeve stoet. Enkele stappen gaan ze. Wie zijn het? Het is niet alleen een droeve stoet, maar ook zo'n geheel andere stoet dan wij zouden verwachten. Daar komen niet de 11 jongeren aangelopen. Nee, die zijn er niet. Het zijn 2 andere mannen. Het zijn nachtdiscipelen. Het zijn mannen die zijn wat verborgen gebleven. Maar hun namen, ze worden genoemd in de schrift. Het is Jozef van Arimathea. En hij heeft specerijen gekocht. Dure specerijen en zalven. De liefde tot zijn meester openbaart zich in de vrucht. Hij heeft zijn meester zien sterven. En hij verstout zich en gaat naar Pilatus en vraagt om het lichaam. En Pilatus is verwonderd dat Christus al gestorven is. En Jozef krijgt het lichaam en gaat naar Golgotha. En daar komt Nicodemus. Dat was die man die 's nachts tot Jezus gekomen was. En die was onderwezen aangaande de noodzaak van de wedergeboorte. En aangaande de verhoging van Jezus aan het kruis. Zo Mozes de slang verhoogd had. Nicodemus heeft het verstaan gemeend. Zijn meester had hem onderwijs gegeven. En nu gelooft hij. Hij komt. Hij komt en met Jozef van Arimathea nemen ze het lichaam van het vloekhout af. De vloek is weggedragen. De toorn Gods is geblust. De gramschap is gestild. Ze wikkelen het lichaam in fijn lijnwaad met de specerijen. Zo begroeven de Joden. En daar gaat een kleine stoet. We lezen later van Stefanus, enige godvruchtige mannen, droegen Stefanus te graven. Hier zijn het ook enkele godvruchtige mannen. Merkwaardig, deze Jozef van Arimathea heeft een graf. Dat was nu een man die hield rekening met de dood. En hij had een graf gekocht. Dat was nog een nieuw graf. Daar had nog nooit iemand in gelegen. Dus op de paasmorgen is het niet zo dat er een ander uit dat graf kan komen. Nee, er ligt niet een mens in begraven. En in dat nieuwe graf van die rijke Jozef van Arimathea wordt Christus gelegd. Waarom werd hij niet verbrand? Gemeente, ons arme Nederland keert terug tot het heidendom. En talloos vele doden worden vervoerd naar het crematorium en tot as verbrand. We hebben uitvoerig met onze catechisanten erover gesproken. Ik zei, jongens, meiden, je zullen er allemaal mogelijk steeds meer mee te maken krijgen in jullie kringen en naarmate de tijd verstrekt. Straks zullen we een verzoek moeten gaan indienen mogelijk willen we begraven worden. Zullen wij naar een crematie gaan, gemeend? Ik heb eens een vraag. Wat is het eerste en het grote gebod? God liefhebben boven alles. En in dat woord van God geeft de Heere ons aanwijzingen hoe wij met onze doden behoren om te gaan. Niet verbranden, maar Paulus zegt in de Korinthebrief, zoals wij nu het tarwegraan in de aarde leggen, zo moeten wij het lichaam van onze geliefde doden in de aarde leggen, want het zal straks op de jongste dag opstaan. Mogen we dan niet, ach mijn, ik zeg het altijd maar zo, wie het ook betreft, ja, zei op een gegeven moment een meisje, stel je voor dat mijn moeder het zou doen. Ja, wie moeten wij dan meer gehoorzamen? Mijn moeder leeft niet meer. Ik dacht het mezelf even in, het leek me onmogelijk. Het zou toch kunnen gebeuren, dan geloof ik toch, gemeente. Als er iets van de vreze des Heren is, dan zeggen ze, Heren, u weet dat ik dat niet kan. Ik wil geen getuige zijn van het verbranden van het zieloze lichaam van mijn vader of van mijn moeder. Want dan zijn ze van het pad afgeweken, gemeente. Collega, moeder van vrienden, overleg maar. Ga condoleren. Betoon alle liefde en vriendelijkheid. Maar wees eerlijk tegenover uw en jouw schepper. En toon eerbied voor de schrift. Waarom begraven? Stof zijt gij. En tot stof zult gij wederkeren. God bedoelde niet de as, gemeend, wat overblijft na de verbranding. God bedoelde dat wij het lichaam, zoals Paulus zegt, in de aarde zouden leggen. Opdat uit diezelfde aarde hetzelfde lichaam weer zou verrijzen. Wel een ontzettend. Een groot onderscheid. Daar zullen er straks velen staan met een verheerlijkt lichaam aan het lichaam van Christus gelijk. Er zullen er straks nog meer staan met een lichaam wat tot eeuwig afgrijzen verwezen zal worden naar de pool die brandt van vuur en zilver. Nog zijt ge in het lieflijkheden der genade, in de wel aangename tijd, en bent u nog aan deze zijde van graf en eeuwigheid. Zoek den Heere, terwijl hij te vinden is, roept hem aan, terwijl hij nabij is, gemeend. Stel het niet uit. Zoek een God voor uw hart, zoek een borg voor uw schuld. Begeer ze u beiden te prediken. Ik zoek de woord. Ik kan niet meer. De Heere mocht het willen toepassen door zijn geest. Om daarmee te betuigen dat hij daadwerkelijk gestorven was. Hoor eens. Was dat nog niet duidelijk gebleken? Stel u voor, gemeend. De discipelen hadden het geloofd dat hij na 3 dagen zou opstaan. Ze hadden tegen Johannes gezegd, kom joh, leg hem in je opperzaal. Wat zou u denken, dat na 3 dagen gesproken werd, hij is waarlijk opgestaan, wat de vijanden zouden zeggen. Kom nou, dan is hij helemaal niet dood geweest. En daar hing nu net alles aan vast. En daarom heeft hij zich laten begraven. Een goddelijk moeten naar de profetie. Een goddelijk moeten opdat de kerk de troost zou hebben dat Christus daadwerkelijk gestorven was. Dat moet nu onwankelbaar vaststaan, dat fundament der apostelen en profeten waarop de kerk van Christus wordt gebouwd. Jezus Christus en dien gekruisigd. Begraven, waarom moest hij begraven worden? Er was voor hem op de aarde geen plaats meer. Wat ingrijpend gemeend, wat ingrijpend. Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. Nee, een begrafenis is niet een eervolle gebeurtenis. Het is wat, zo goed geschapen, versierd met Gods deugdenbeeld, het pronkje weer van Gods schepping. En dan staan we daar bij die open graven. En dan laten we de mens zieloos dalen in het graf. Het is een voorrecht als alles ordelijk mag verlopen. En het woord wat mag uitgaan. En alles zo zijn verloop mag hebben. Maar wat is het ingrijpend? Onze geliefde doden. Begraven, Christus moest weggedaan worden, de zonde moest geheel weggedaan worden. De laatste trap in de staat van zijn vernedering. Waarom moest hij begraven worden? Hoor eens, nu gaat hij eerst in dat graf van Jozef van Arimathea. Hij gaat eerst in dat graf. Om dat graf te heiligen. Om de vloek uit dat graf voor Jozef van Arimathea weg te nemen. En dat deed hij nu vooral de zijne. En daarom, hij zei tegen zijn discipelen, Lazarus, onze vriend, slaapt. Hij lag al te rusten op de slaapsteden. Christus gaat hem nog terugroepen. Maar alle andere kinderen des Heer, wanneer ze begraven worden, liggen ze te rusten op hun slaapsteden. En straks met Christus opgewekt, met een verheerlijk lichaam, de Heere tegemoet gevoerd in de lucht. Want er is volkomen genoeg gedaan. Amen. We zingen Psalm 34, het laatste vers. De Heer verlost en spaart zijn volk dat op zijn naam vertrouwt. Psalm 34, vers 11. Gaat nu heen en in vrede, dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.